Jezus.
Halleluja. Ja, Heer Jezus, U werd niet gespaard voor ons. Zoveel heeft God ons lief. Heere God, dank U wel dat Jezus het grootste cadeau, het grootste geschenk is wat U kon geven aan een ieder van ons. En als je Jezus hebt, heb je alles wat je nodig hebt. Wat er ook gebeurt in je leven. En Heer, dank U wel dat U ons de trooster hebt gegeven, de Heilige Geest. De Heilige Geest die voor ons pleit bij God de Vader. Die in ons woont. Die ook in ons en door ons heen pleit als wij geen woorden meer hebben. O Heilige Geest, kom. Heilige Geest, kom. En vul op dit moment dit huis. Vul ieders leven. Raak ieders leven aan, Heer. U bent hier tastbaar, aanwezig in de naam van Jezus. Heer, U doet wonderen. Ook vandaag de dag, Heer. O God, dank U wel. Dank U voor Uw Heilige Geest. Welkom, Heilige Geest. Heer, beweeg in ons. Beweeg door ons. Heer, zet ons vrij in de naam van Jezus. Zet ons vrij. Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. In Jezus' naam. Halleluja, Jezus. Oh ja, Jezus. Give me Jesus. Come on. Halleluja. We zijn bezig met een serie en dat noemen we Hoe kijk je? Hoe kijk je? Kijk omhoog, kijk vooruit, kijk om je heen. Vandaag gaan we het hebben over kijk vooruit. Kijk niet achterom, die komt er ook nog aan. Hoe kijk je? Kijk vooruit. Ja, als je nu al niet gezegend bent door dit prachtige nummer wat ons team heeft neergezet, dan weet ik het ook niet meer. Zijn jullie gezegend? Amen. God zij alle eer en dank. Ja, na corona is er veel doemdenken en pessimisme gekomen onder de mensen. Je zou kunnen zeggen, de angst regeert. Waar stevend onze aarde op af. Op scholen wordt er ook veel aandacht aan besteed. Over het milieu en de stikstofcrisis, et cetera. Wordt de wereld straks geregeerd door artificial intelligence, kunstmatige intelligentie? En vallen we ten prooi aan een stel robots dat de mensheid gaat uitroeien, ons gaat domineren? Of breekt er weer een pandemie uit en alles op slot zet? Hoe lang houdt onze aarde het vol? Als je kijkt naar de milieuvervuiling en de problemen die er zijn. De relatiearmoede neemt toe. Het kinderleed neemt toe. Oorlogen nemen toe. En veel economen verwachten weer een nieuwe economische crisis. En ik kan me voorstellen dat als je zonder God en hoop in deze wereld leeft en niet veel optimisme of positiviteit overblijft. Hoe kijk je? Ik wil toch nog tegen je zeggen, ondanks alles, kijk vooruit. En ik wil gaan uitleggen waarom en hoe dat kan. Hoe kijken wij christenen, gelovigen, tegen de dingen aan die spelen in onze maatschappij, in onze wereld? Trekken we ons terug in vrees en pessimisme? Of strekken we ons uit met onze ogen gericht op Gods plan en bestemming voor ons leven, voor onze gemeente, voor Gods koninkrijk? De Heer Jezus zei dit in Matteüs 24, vers 6. Lees mee. Ja, zegt hij, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Word niet verontrust. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziekten. En aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Al die dingen, al die gebeurtenissen, al die bedreigingen zijn nog maar het begin van de weeën. Onthoud het woordje weeën. En dan zegt Jezus, word niet verschrikt, word niet verontrust. Als dit nog maar het begin is van de weeën, de dingen die hij net heeft opgenoemd, durven we nog wel vooruit te kijken. En niet alleen als we kijken naar wat er gebeurt in deze wereld om ons heen, maar ook in onszelf, in ons eigen leven. Naar onze eigen zonden, onze eigen tekortkomingen misschien. Hoe kunnen we een hoopvol leven leiden met een positieve mindset? Paulus, hij schreef het volgende, Romeinen 8, vers 21. En we gaan een aantal versen uiteenzetten en ontleden. In Romeinen hoofdstuk 8 er staat, maar er is hoop. Elpis in het Grieks, hoop. Dat is verzekerde verwachting. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij, van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en de glorie, oftewel luister, die Gods kinderen geschonken wordt. Amen. Dus luister, ondanks de weeën die door Jezus voorspeld zijn en het naderende einde van deze wereld, is er des te meer hoop op een glorierijke toekomst die wij mogen verwachten, die we zelfs bezitten. Die verwachting bezitten we. Die hoop die leeft in ons. Daarvan getuigen wij. Iemand heeft eens gesteld dat christenen hoopverslaafden zijn. Een passende term. Hoop, ben je ook hoopverslaafd? Mijn doel met deze prediking vanmorgen is dat je hoopverslaafd gaat raken. Niet verslaafd aan andere dingen, nee, hoopverslaafd. Want ik denk dat vanwege de hoop die wij bezitten, wij de meest positieve mensen op aarde zouden moeten zijn. Luister, dat betekent niet minder realistisch. Dat betekent niet dat je struisvogelpolitiek moet gaan spelen. Dat bedoel ik niet. Weet je, uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt het volgende. Mensen die positief, hoopvol gestemd, optimistisch zijn, leven langer, gelukkiger, gezonder en bereiken meer dan mensen die pessimistisch en negatief door het leven gaan. Ja, vanmorgen zit mijn vader van 90 jaar hier in ons midden. 90 jaar, papi. Zullen we hem even... Het is genade, het is een zegen dat je zo'n leeftijd mag bereiken. Maar ondanks alles wat mijn vader heeft meegemaakt in zijn leven. Ontzettend veel tegenslagen, verlies, verdriet. Is hij toch altijd dankbaar? Is hij toch altijd optimistisch gestemd? En dat waardeer ik zo aan hem. En dat vind ik bijzonder. Dus wat dat betreft klopt het wat dit onderzoek uitwijst. Het blijkt ook dat verkopers met een positieve uitstraling 37% meer winst halen dan collega's die er niet zijn. Met andere mensen willen graag omringd worden door positief ingestelde mensen. Wees eerlijk, ben je liever in de buurt van iemand die chagrijnig is of in de buurt van iemand die opgewekt is? Ben je liever in de buurt bij iemand die steeds negatief is Of bij iemand die positief is. En positief, dat bedoel ik niet oppervlakkig. We gaan namelijk kijken naar een levensstijl van hoopvol gericht denken, zoals God dat voor ons bestemt, voor jou en mij bestemd heeft, bedoeld heeft. Romeinen 8 is het hoofdstuk van de hoop in Christus. De hoop. Het thema, jaarthema is hier stil is. Hij is nog steeds onze hoop. Want wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, Jezus Christus. We zijn bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, Jezus Christus. Daar draait eigenlijk alles om. Daar stevend alles op af. Hoe kun je vooruitkijken? Waarom zou je überhaupt vooruit kunnen kijken? Allereerst, lees mee. Als christen ben je bestemd om veroordeling in te ruilen voor vrijspraak. Amen. Om veroordeling in te ruilen voor vrijspraak. Jezus is onze hemelse advocaat die ons vrijspreekt. Hij heeft ons vrijgesproken. Aan het kruis. Romeinen 8 vers 1, lees mee. Dus wie in Christus Jezus, in Christus, is trouwens een term die 164 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. En in Christus beschrijft ons bestaan in Jezus. Ons leven met God. Dat is een nieuw en ander leven. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We zijn een nieuwe schepping. En we worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Er is geen veroordeling meer voor jou. Je wordt niet meer veroordeeld. Als je in Christus bent en het woord je geen of niet meer, is het sterkste woord in het Grieks om te zeggen nee. Absoluut niet. Absoluut niet. Absoluut geen veroordeling meer. Want je bent vrij gesproken. Dus wat ik ook gedaan heb, God veroordeelt mij niet meer. Hij pint mij niet vast op mijn verleden als ik in berouw me tot hem heb gekeerd. Gods rechtvaardige en zijn heilige woede is van mij afgewend. Maar luister, dit is natuurlijk geen vrijbrief om door te blijven gaan in een leven van zonde. Want, zegt Paulus, lees mee, we gaan verder lezen. Want waartoe de wet niet in staat was, de morele wet van God, de heilige wet van Mozes, de wet van God aan Mozes, bestaande ook uit de 10 geboden, die was machteloos als wij door onze aardse natuur, machteloos als hij was door onze aardse natuur, onze zondige natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, omdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Hoe wordt dat in vervulling gebracht? Door de Heilige Geest. Doordat we geleid willen worden door de Heilige Geest. En niet meer door onze zondige ik. Dus de boete die niet af te betalen was, de eis die wij niet konden volbrengen, heeft Jezus aan het kruis betaald. En voor een ieder gehaald. Weet je, zoveel mensen lopen toch nog rond, ook christenen juist, met zelfveroordelende gedachten en minderwaardige gevoelens. Met misschien wel een geweten die ze voortdurend aanklaagt. En ze vergeven zichzelf niet, terwijl God ze allang vergeven heeft. Ze veroordelen zichzelf om misschien zich opgelucht te voelen. Terwijl Jezus de straf en de vloek over de zonde al gedragen heeft. Ik ben wel eens in kerken geweest waar alleen maar verteld of gepredikt wordt hoe slecht je als mens bent. Je bent niets anders dan een worm die vertrapt moet worden. Ook al ben je christen. Mensen kregen als het ware verbale billenkoek. En tot mijn verbazing waren er ook nog mensen na afloop die zeiden, oh heerlijk, had ik net nodig om te horen. Nou, ik zie dat als een vorm van geestelijk masochisme, maar goed, nergens voor nodig. God heeft het namelijk mogelijk gemaakt dat je leeft zonder veroordeling. God wil niet je vijand zijn, hij wil je vriend zijn. Weet je, de wetenschap dat er in Christus geen veroordeling is, maakt dat je met opgeheven hoofd vooruit kunt kijken. En positief en hoopvol. Amen. Hoe kijk je hoopvol vooruit? Ten tweede, lees mee. Als christen ben je ook bestemd om overheersing in te wisselen voor bevrijding. Overheersing voor bevrijding. Paulus vervolgt, Romeinen 8 vers 4, wij leven immers niet volgens aardse maatstaven. Daar werd ook nog iets over gezegd tijdens de worship, tijdens het zingen van een nummer, maar we zijn volgens die van de geest geroepen. We leven volgens die van de geest. Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na. Maar wie beheerst wordt door de geest, streeft na wat de geest wil. Met andere woorden, je bent bevrijd. Je bent bevrijd. Je wisselt gebondenheid, overheersing in voor bevrijding. Als christen hoef je je door niets meer te laten domineren, te laten overheersen. Als Jezus heerst in je leven, dan kunnen andere machten en krachten je leven niet meer overheersen. Je bent geroepen om te overwinnen. Weet je, heel veel mensen hebben geen grip meer op hun leven. Ze klagen voortdurend dat ze zichzelf niet kunnen beheersen. En ze kijken achteruit in plaats van vooruit. Misschien is het een manier van denken. Misschien is het een bepaalde manier van reageren, manier van handelen. Het kan te maken hebben met roddel in je leven. Het kan te maken hebben met onreine gedachten in je leven. Met boosheid, met vloeken, met bedriegen, met stelen. Maar weet je, in Christus, opnieuw in hem, een sleutelwoord in dit hoofdstuk. In Christus is er een stopknop. In Christus is er een handrem. Sterker nog, in Christus is er een delete-knop. Delete. En dat heeft te maken met een ander streven. Met een andere gerichtheid. Met een andere focus. Het aardse leven, zegt Paulus, leidt tot de dood. Maar het streven waartoe de geest aanzet, leidt tot leven en vrede. Broeders en zusters, zegt hij. Romeinen 8 vers 12. We zijn niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echt uw zondige praktijken doodt, en hij zegt dit tegen christenen, niet tegen ongeloof. Als u uw zondige praktijken doodt door de geest, zult u leven. En dan zegt hij dit, bevrijdend. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. En door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. Aramees woord wat het dichtst in de buurt komt bij het woordje papa of vader, zoals wij dat vaak zeggen. De vraag is deze. Door wie of wat wordt jouw leven overheerst? Door wie of wat laat je je binden? Laat je je beperken? Om hierachter te komen hoef je alleen maar de vraag te stellen aan jezelf. Waar denk ik het meeste aan? Waar ben ik het meest op gericht? Waar gaan mijn gedachten voortdurend naartoe? Door wie of wat laat je je leiden? Paulus zei, maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Op een ander niveau. Andere maatstaf. Weet je, je zal altijd door iets of iemand geleid worden. Misschien wel gedomineerd worden. Overheerst worden. Welke maatstaf gebruik je? Die van het aardse of van het hemelse? Waar richt je je op? Weet je, het bijzondere van dit punt is dit. Hoe meer ik me laat gezeggen door Jezus en laat leiden door de Heilige Geest, hoe minder zeggenschap zonde heeft in mijn leven. Als Jezus Heer is in mijn leven, ben ik Heer over de zonde. Ik zal mij dus door niets laten binden. Alles is mij misschien wel geoorloofd. Maar ik kies ervoor, zegt Paulus, mij door niets te laten overheersen. Want ik kijk vooruit. Ik ben geen slaaf van angst meer. Ik ben een kind van de Vader. En dan ten derde. Als christen, hoe kun je vooruitkijken? Als christen ben je bestemd om wanhoop te vervangen. Door verlossende hoop. Wanhoop vervangen door verlossende hoop. Je bent bestemd om dat te doen. Want Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd, lees mee, dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat. In geen verhouding staat, en ik heb dat woordje opgezocht in de grondtekst. Dat betekent letterlijk, het is niet opgewassen tegen. De luister, de glorie, de macht van God die over ons zal worden geopenbaard in de toekomst. Het lijden van deze tijd is niet opgewassen. Valt in het niets bij de ongelooflijke overweldigende kracht en glorie van de Heilige Geest. En de luister van God die over ons komt. En dan zegt hij de schepping. Ziet er rijkhalsend verlangend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Wauw, wat wil dat allemaal zeggen? De hele schepping verlangt ernaar. Wacht naar dat majestueuze moment. Dat alles nieuw en anders zal worden. En ik vind dit zo'n mooie tekst. Want er staat niet dat we van het lijden nu hier meteen verlost worden. David de Vos zei het heel mooi tijdens een dienst, een genezingsdienst, tijdens opwekking. Er is niks mis met jou als jij ziek bent. Alsof het door jouw eigen keuze zou ontstaan. En natuurlijk, de Bijbel spreekt wel over dat soms door bepaalde zonden er gevolgen zijn. Ook ziekte kunnen dat zijn. Maar God wil niemand ziek maken. En weet je, als er gepredikt wordt van ja, God geneest altijd. Dan heb ik daar best wel moeite mee, want er staat hier duidelijk. En nogmaals, dit is op de gemeente gericht, de Rome, de christenen. Er staat het lijden van deze tijd. Dus God haalt dat nu niet in één keer weg. Staat niet in verhouding, is niet opgewassen. Het zal uiteindelijk vervagen, verbleken. Bij de ongelofelijke luister die openbaar gemaakt gaat worden. Door de kinderen van God heen. Weet je, sommige mensen stoppen met leven. Ze vegeteren of overleven alleen maar. En inderdaad, ons leven is niet makkelijk. Maar ons leven hier op aarde zal ook niet makkelijk worden. Dus hoopvol of positief gestemd door het leven gaan betekent niet dat we in ontkenning van de realiteit door het leven gaan. Weet je, dood en lijden, ellende, kent geen aanzien des persoons. Het is mij overkomen, het overkomt ons allemaal. We gaan er allemaal doorheen, op wat voor manier dan ook. Hoe dan ook, christenen bezitten een hoop. Die ze door alles heen sleept. Want we hunkeren, we verwachten en we zuchten met de schepping mee. Totdat die totale, volkomen verlossing door zal breken. Maar nu al kunnen we daar iets van proeven. Nu al kunnen we proeven van de krachten van het toekomende koninkrijk. Nu al kunnen er doorbraken plaatsvinden van genezingen, van bevrijdingen. Ja, zeker, dat geloof ik. Maar weet je, hoop is er niet pas als de wereld helemaal rechtvaardig is. Hoop kan onbeantwoorde vragen onbeantwoord laten. Juist in de verdrukking, juist in het lijden. Ook al gaat alles mis en verkeerd. Hebben we een vooruitzicht wat niemand anders op aarde heeft. We hebben een vooruitzicht wat al het lijden zal doen verbleken en vervagen. Want, zegt Paulus, Romeinen 8, vers 20. De schepping is ten prooi aan zinloosheid. Het is hetzelfde woordje dat gebruikt wordt in Hebreeuws in prediken. Alles is ijdelheid. Ijdelheid, zinloos. De schepping is een prooi zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Door de zondeval. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf. Ja, het is nu mooi weer, we genieten van de alle mooie bloemen en de mooie vogeltjes die zingen. En ik weet niet, maar ondertussen leidt de schepping. De schepping, die hoopt ook. Er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij, van de vergankelijkheid, zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen, dat zijn wij, geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Dat weten we, dat ontkennen we niet. Maar er is hoop. Veel mensen leven misschien in stille wanhoop. Ik zal je dit zeggen. Hoop is niet passief. Hoop is actief. Het zet aan tot volharding. Augustinus, de kerkvader, hij zei, hoop heeft twee dochters. Heilige woede en moed. Heilige woede over de situatie zoals hij is. En de moed om er iets aan te veranderen. Amen. Er zijn twee dingen die ons hoop geven. Ten eerste de belofte dat we op een dag een verlost lichaam zullen ontvangen. Niet meer onderhevig aan ziekte en dood. Dat is, als dat gebeurt en wij komen terug met Jezus op aarde, dan zal ook de schepping worden verlost. Daar hunkert verlangt die schepping nou naar uit. Dat is gaaf, een nieuw lichaam. Ja, geen puistjes meer, geen rimpeltjes meer. Dat is goed nieuws, of niet? En dan zegt Paulus het als volgt, Romeinen 8, vers 23. Zij niet alleen, Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring. En er wordt in het Grieks het woordje apocalypsis gebruikt. We kennen allemaal de term apocalyps, de eindtijd. Hij gebruikt dit woordje niet voor niets. In afwachting van de openbaring. In afwachting van de tijd dat Jezus weerkomt. Dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Ik vind het zo mooi, hè? Die Paulus is briljant. Door de Heilige Geest natuurlijk. Wat een woorden. In deze hoop zijn we gered. In afwachting van de apocalypsis. Ons verlost lichaam zal openbaar worden. Niet meer onderhevig aan ziekte, dood, verderf, wat dan ook. Zoals Jezus zullen we deel hebben aan zijn verheerlijkt opgestaan lichaam. En dan ten tweede. Omdat wij op iets hopen dat we nog niet zien met volharding, komt daarbij ook de Heilige Geest onze zwakheid te hulp. We hebben de Heilige Geest nodig. En hij komt onze zwakheid te hulp. Wij weten niet altijd wat wij moeten bidden. Maar de Geest pleit voor ons. Met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn. En we zien hier ook de spanning in. Van het reeds en het nog niet. Van het reeds, ja, het koninkrijk van God is gekomen, maar nog niet ten volle, lieve mensen. Laten we ons niks wijs maken. Ik weet niet wat voor evangeliepredikers, ik ga geen namen noemen. Maar als er wordt gezegd, het ligt aan jouw geloof dat je niet genezen wordt. Hoela. Ja, het kan. Ja, ongeloof kan een blokkade zijn. Maar wacht even. Die gassen gaan voorbij aan wat hier staat. En hoe je het ook noemt. Of we nou prosperity teachingen. Maakt me allemaal niet uit hoe je het noemt. En ja, ik geloof dat we soms meer geloof nodig hebben. Maar laten we alsjeblieft realistisch zijn. En tegelijkertijd vol hoop. Dat is dat spanningsveld nu eenmaal waar we in verkeren. De verlossing is begonnen, maar de voltooiing moet nog komen. Door alle verzuchtingen heen, door al het lijden heen. Het gaat er komen. En nu al mogen we ons uitstrekken naar de gaven van de Heilige Geest. De werkingen van krachten, de gaven van genezingen, de woorden van wijsheid en van kennis en van profetie. Maar laten we niet elkaar veroordelen als dingen niet gebeuren zoals wij het misschien wel verwachten of willen. Want evenzo, zegt Paulus, lees mee, komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. We hebben het gehad over de barensweeën. De verzuchtingen waar Paulus jou heeft te maken met die barensweeën. Als je bidt en de Heilige Geest gaat in en door jou bidden en voor jou bidden. Dan kan het gepaard gaan met verzuchtingen. En dan gaat er iets gebeuren. Er komen er nieuwe geboortes tot stand in de geestelijke wereld. Er gaat er iets vrijgezet worden. Hij die de harten doorgrondt weet wat de geest bedoelt. Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Weet je, als je hoop hebt, zie je Gods leiding niet alleen in fijne momenten, maar ook als er teleurstelling in je leven is. Ook als duisternis om je heen woekert en je wordt aangevallen en aangevochten. En beschuldigd en aangeklaagd. Misschien in je gedachten, misschien echt verbaal, letterlijk door mensen. Soms zijn er geen woorden te vinden, maar in gebed kunnen er verzuchtingen, barensweeën zijn. Die in de geest iets nieuws tevoorschijn brengen. Tevoorschijn baren. Ja, het lijden kan je overweldigen. Maar de geest schiet je te hulp. Ik wil vragen aan Marieke om naar voren te komen. Ik kan preken wat ik wil, maar de meest overtuigende preken, de meest mooie preken zijn getuigenissen van mensen. Alsjeblieft.
Bedankt. Ja, ik mag hier staan, omdat ik een wonder heb meegemaakt. En ik vind het toch een beetje, ja, normaal praat ik het luchtledigere weg. Maar dit komt zo dichtbij, dus ik vind het ook een beetje spannend. Maar God zal spreken. En dat ik geen woorden heb is op zich een wonder. Jullie kennen hem nog niet zo goed, maar dat is al een wonder. En voordat ik kan vertellen wat het wonder is, wil ik jullie meenemen in hoe de laatste maanden eruit hebben gezien in mijn leven. Ik kreeg op 7 februari ineens extreme hoofdpijn. Een hoofdpijn die ik niet kende, niet vergelijkbaar met de migraine waar ik wel bekend mee was, of met gewone hoofdpijn. Extreme pijn, mijn oog ging hangen, mijn oog ging tranen. En ik dacht echt, ik ga dood. Het was echt heel heftig. Maar die hoofdpijn die ging na een paar uur weg. Ik heb uiteraard een bel. Ja, dan moet je 112 bellen, dat soort dingen. Hoofdpijn ging weer weg. Maar die aanvallen bleven komen. Een keer of 8 per dag. Overdag, de helft daarvan 's nachts. Extreme pijn. En ik heb gebeden om genezing, zelf. Ik heb genezing uitgesproken, ik heb mezelf de handen opgelegd. En ik ben naar de huisarts geweest, uiteraard meerdere keren, keer op keer. Ik kreeg steeds meer medicijnen, maar de pijn week niet. De aanvallen bleven komen en ik belandde in het ziekenhuis. En daar bleek dat zuurstof heel goed hielp. Ik kreeg zuurstofmasker op en na 1 kwartier, 20 minuten... waren de aanvallen die tot daarvoor nog 1 uur of 3, 4 duurden, werden die aanvallen ingekort. Maar ze verdwenen dus niet, ze werden minder. En ik weet nog dat ik in het ziekenhuis lag met dat masker op en dat elke keer die tekst van Egypte door mijn hoofd ging. U bent God die ons bevrijdt. Overwinnaar in de strijd. En toen was het er niet, hè, maar ik voelde dat God er was. En ik heb daar gebeden, er werd een diagnose gesteld, clusterhoofdpijn. En op het moment dat zo'n diagnose wordt gesteld, wordt er ook meteen van alles over je uitgesproken. Het wordt niet beter, dit is wat het is. De ziekte regeert vanaf nu je leven, je zult niet genezen. En ik heb steeds gezegd, de ziekte regeert niet. Jeetje. God regeert. En dan zegt het ziekenhuis, je ontkent de ziekte. Nee, ik ontken de ziekte niet, maar ik herken wel de kracht van mijn God, die sterker is dan dit. Ja, dat is voor hem, hè. Ik kwam thuis en ik kon eigenlijk niks aan. Die aanval is overheersend. Ik sliep natuurlijk bijna niet door al die aanvallen. En als je dan alleen bent, ik kon geen mensen, geen bezoek aan, dan is alleen God zo dichtbij. En dat was tegelijk heel heftig en ook heel mooi, heel intens. En ik ben heel veel aan het aanbidden geweest. Daar zit zoveel kracht in, om God te zoeken. En ook door het zingen van die nummers, door uit te spreken, en geloof komt door het horen, door uit te spreken welke waarheden God over ons zegt, wat in zijn woord staat, dat zit in die nummers. Door te zingen, there is another in the fire, ik ben niet alleen. En ik ben in maart hier naar de Touching Heaven Night geweest, daar wilde ik heen. Nou, dat was wat, Marcel en Julia hebben me opgehaald. En dat was best een hele. En ik was ervan overtuigd dat God ging genezen. En zo dat ik geen zuurstof mee had, want ik dacht, ik krijg geen aanval. Maar die aanval kwam wel. En tegelijk, ik kon dan niks. Maar ik voelde de handen die me op werden gelegd, de mensen die voor me hebben gebeden. En later hebben Nicola en Eva nog voor me gebeden. En de kracht van God kwam op mij. Maar de genezing kwam nog niet. En tegelijk sprak God, ik draag je. Jesaja 43, vers 2, ik draag je hier doorheen. Dus de kracht was er en de kracht ook om het te doorstaan, om verder te gaan. En vlak daarna zijn Eva en Jelmer geweest om te bidden en te zalven. En God was daar erg duidelijk aanwezig. Maar de genezing kwam nog niet. En ik heb zoveel gebeden, gewoon zelf, alleen, in mijn kamer. De kat vluchtte soms weg. Maar zoveel gebeden, dat letterlijk mijn knieën blauw waren. En het is een proces geweest van vallen en opstaan. Van hoop houden en wanhopig zijn. Maar als ik viel op mijn knieën. Want ik heb gebeden en ik heb gevraagd. En wat ik nu voel, is wat ik toen voelde. Ik heb echt zoveel huilend aan Jezus' voeten gelegen. En ik heb zoveel getuigenissen altijd gehoord. En dan hoor je dat. Ik was huilend aan het bidden. Ja, ik vond het altijd ook wel een soort romantisch beeld of zo. Van, oh, wat mooi. Maar ja, blijkt dus als het zo ver is en je ligt daar huilend dag aan dag, dan is het echt niet heel tof. En toch was God daar. Elke keer zo dichtbij. En in mijn wanhoop en in alle pijn die ik voelde, heb ik ook wel gebeden, Heer, haal me op. Want als dit het is. En tegelijk of breek door. En ik heb gedankt. Dank God onder alle omstandigheden. En er zijn zoveel dingen om voor te danken. Alleen al een zorgsysteem wat zo goed werkt. Zuurstof die aan huis komt. Een gemeente. Ik kom hier nog maar een jaar. En toch een gemeente die voor me bidt. En word jeugdwerker. Dan heb je een heel aantal tieners achter je staan. Dat is ook heel krachtig. Mijn oude gemeente waar werd gebeden. En dierbare vrienden uit Doetinchem die aan het bidden waren. Ik werd omringd door gebed. En daar heb ik zo voor gedankt. Ik heb God gedankt dat hij zo dichtbij was. Dat ik geen moment, ondanks dat ik alleen was in het fysieke, geen moment alleen ben geweest. En toen ik uiteindelijk nog zwaardere medicatie kreeg, toen kon ik geen prikkels meer, echt helemaal geen verdragen. Ik heb op de slaapkamer alles van de muren getrokken. Ik kon echt niks aan. En toen had ik in mijn hoofd steeds dat, en dat heb ik ook gebeden. Your love's too good to leave me here. En God sprak, vertrouw je mij als ik genees? Of vertrouw je mij? En dat was best wel een opgave en overgave. Ik heb het hele proces gezegd, God gaat mij genezen. Ook tegen iedereen die het maar horen wilde, of die het niet horen wilde. God gaat me genezen. Maar die vraag, vertrouw je mij? En daarin overgeven, ook tijdens de pijn, tijdens een aanval, ik vertrouw u, hoe dan ook. En elke keer op die diepste wanhopige punt, op die momenten van hier haal me op, gaf God altijd een bemoediging of kracht in woorden of in een berichtje wat iemand stuurde, een tekening die kwam. En God was erbij. En ik heb ook steeds gezegd, als al het medisch is uitgeput, dan zal God doorbreken. Want dan wordt zijn kracht zichtbaar. Dan is het duidelijk dat het alleen maar van hem kan komen. En op 19 mei kwam dan de diagnose, we kunnen eigenlijk niks meer voor je doen. Dit is het. Leer ermee leven, zo. Je moet je aanpassen, je moet het echt gaan accepteren. En ik ben heel bewust die zondag hier in de kerk geweest. Dat lijkt nu heel vanzelfsprekend, dat was toen echt een ding. En want ik wilde bij God zijn, ik voelde dat ik hier moest zijn. Ik heb God van tevoren gezegd, van, nou, als ik dan echt naar de kerk moet, bevestig het. Want het was fysiek een opgave. En Marcel heb de ochtend, ga je naar de kerk? Oké, heer, ik ga. En ik heb hier voor me laten bidden. En ik heb Hetty gevraagd, verbreek die diagnose. Ik heb hem zelf verbroken. En op 25 mei zijn Jelmer en Eva weer bij mij geweest om te bidden en te salven. En ik dacht, moeten die arme stumpers hier weer allemaal komen? Maar ze zijn bij me geweest, ze hebben voor me gebeden. En ja, nu denken jullie, toen kwam het wonder. Maar die middag kwam er weer een aanval. En dat was wel echt een, ik heb zo gehuild. Ik was er zo van overtuigd. Tijdens dat bidden, ik zei nog tegen Eva, ik was alweer de jeugdavond aan het plannen. Want ik was echt van overtuigd, ik word genezen. En Jelmer had die overtuiging ook heel sterk. En toen kwam die aanval en ik heb zo gehuild. En zo gebeden, Heer, eigenlijk het kortste gebed, Heer, help. En zaterdags kon ik zeggen, toen was ik heb het een dag goed gekeken, van komt geen aanval. Zaterdags kon ik zeggen, ik ben genezen. De aanvallen waren weg en ik had wonden van constant het zuurstofmasker op en ook die waren weg. En kon ik zeggen, en het gekke is, dan bid je er de hele tijd voor en toch was ik eerst nog wat voorzichtig, maar God heeft me genezen. Voor hem. Maar ik wil jullie ook bemoedigen. Want ik heb nu die genezing en dat wonder. En dat ik merk dat de emotie ook zit op dat besef er bijna nog niet eens is. Maar ik wil je ook bemoedigen. Het is het gebed van velen geweest. Het is niet een acute genezing. En die heb ik ook gezien. Die heb ik zien gebeuren. Dat heb ik onder mijn handen zien gebeuren. Maar dit was een proces van mijn gebed. Van het gebed van velen. Van al die schakels erin. En daar wil ik je mee bemoedigen als je nu zelf een nood hebt. Of dat nou ziekte is in je lijf. Of dat het mentaal is. Of waar je ook voor bidt. Blijf bidden. Hou vol. Want hij hoort het. Hij bemoedigt je. En hij doet het niet altijd op de manier zoals wij meteen bedenken. Mijn ervaring is dat God hetzelfde doet zoals ik bedenk. Maar hij doet het altijd op de manier die goed is. En als je hier zit en je denkt, ik bid voor iemand, ik bid zo lang voor een wonder. Weet je, ik deel dit nu natuurlijk. Want ik vind ook echt, als je dit ontvangt, dat je alleen maar kan getuigen en kan delen. En dat roept ook reacties bij mensen op van waarom dan niet? Waarom? Ik heb de antwoorden niet. Ik kan alleen delen wat God voor mij heeft gedaan. En ik wil je dus ook bemoedigen als je bidt voor anderen. Hou vol, geef niet op, blijf bidden, hou vol. Want he still is.
Amen. Bedankt, Marieke. Ja, je kan hem wel van me overnemen, joh. Jongen, wat een bijzondere getuigenis. Wat een wonder. Ja. Mag ik nog even doorgaan? Nou, we zijn nu nog maar net op dreef gekomen. Ik ga verder. Het is zo mooi om dat te verwerken, te verweven in het onderwijs van apostel Paulus. Zo indrukwekkend. Ten vierde, als christen ben je bestemd om te beseffen dat zinloosheid omgekeerd kan worden voor Gods plannen en Gods doelen. God maakt geen fouten. Zelfs onze fouten buigt hij om ten dienste van zijn plannen, zijn doeleinden. Weet je, we worden niet gedreven door toevalligheden. Ons leven is niet zinloos. En wat wij meemaken, kan God verwerken en verweven in zijn plan. Want intussen weten wij dat voor wie God liefhebben, alles zich ten goede keert, zegt Paulus. In de boekvertaling staat er dit. Eén ding weten wij, lees je mee. Voor wie hem liefhebben. Voor wie hem lief hebben. Laat God alles meewerken voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hen. Dit vers zegt niet dat alles goed is. Dat ons overkomt. Dat het allemaal van God is of zo. Dat zegt dit vers niet. Maar alles werkt mee zoals God het wil. Dat alles goed afloopt in mijn leven. Nee, dat betekent het niet. Dat ik alles zal begrijpen wat mij overkomt. Nee, dat betekent... Nee, wat zegt het wel? Wij weten. Niet wij wensen, wij vermoeden, wij verlangen, wij verbeelden ons iets in. Wij weten dat God alles laat meewerken voor ons bestwil. En dat slaat weer op dat evenbeeld van Christus, waartoe we bestemd zijn. Met andere woorden, ons leven wordt aan alle kanten gestuurd naar het goede. En dat slaat in deze context op onze verheerlijking en de nabijheid van de Almachtige. Dit spreekt van volkomen vertrouwen dat wat er ook gebeurt, Gods plan met ons leven onwankelbaar overeind blijft staan. Alles laat hij meewerken ten goede. Wat houdt dat in? Ziekte, dood, ontslag, echtscheiding, een ongeluk. Dingen die niet goed zijn, hè? Maar God is bij machte om zelfs wat niet goed is in ons leven te gebruiken. Om zijn goedheid in ons leven te openbaren en uit te werken. Naar het evenbeeld van zijn zoon toe. Dus het gaat om karakterontwikkeling. Dat we zijn zoon gaan weerspiegelen, meer en meer, sterker en sterker. Want God, hij overziet het geheel. Hij kijkt naar het totale plaatje van ons leven. Dus God kan zelfs het kwade, zelfs mijn zonden, mijn gebreken, meelaten werken ten goede. Door ze in zijn volmaakte plan te weven. Dus ja, ik kan vooruit blijven kijken als ik besef dat mijn pijn en verdriet door God gebruikt kan worden. Om mij te vormen, mij dichter naar zich toe te trekken. En dan is het lijden dat op mij afkomt geen stoorzender voor mijn ontwikkeling, maar een signaal dat God om mijn aandacht vraagt. En een stimulator van geestelijke groei in mijn leven. Paulus zegt, wat moeten wij hier verder over zeggen? Lees mee, Romeinen 8, vers 31. Als God voor ons is, wie kan dan nog tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan ook met hem niet alles schenken? En dat alles slaat ook uiteindelijk op die voltooiing van hemel en aarde, van de hele schepping, van de hele wereld, als hij terugkomt met ons. Alles, we zijn erfgenamen van Christus. Weet je, God is niet tegen je, hij is voor je. Hij wil juist het goede, hij wil het beste voor je. En vanuit dit gezichtspunt kun je niet anders dan hoopvol vooruitkijken. Je bent beveiligd door het vangnet van de Heilige Geest. En ingeklemd door de liefde van God. Want we gaan verder. Tot slot, als christen, ten vijfde, ben je bestemd om intimidatie om te buigen voor intimiteit. Intimidatie voor intimiteit. Wat zal ons scheiden? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging? Honger of armoede, gevaar of het zwaard. Allerlei dingen die Paulus heeft meegemaakt trouwens. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar, dit is een hele goede maar. Wij zegevieren in het alles glanzerijk. Glanzerijk. In het Grieks staat er voor het woordje zegevieren, glanzerijk. Hypernikomen, dat betekent super overwinnend. Dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Weet je, er zijn zoveel bedreigende, intimiderende situaties in ons leven. Toch, te midden van deze omstandigheden, hebben wij, dankzij hem die zoveel van ons houdt, de overwinning. Buig intimiderende situaties om voor meer intimiteit met God. Want Gods liefde is onoverwinnelijk. En Gods liefde zal altijd blijven bestaan. Super overwinnaars mogen we wel zijn. In die zin. Overwinnen wij in dat alles bovenmate. Niet dankzij onszelf, maar dankzij hem die zoveel van ons houdt. Niets kan de liefde van God voor jou en mij tegenhouden. Niets kan zijn liefde afsnijden van zijn nabijheid. Ja, we hebben misschien van nature een voorkeur voor makkelijke overwinningen. Voor groei zonder crisis, voor genezing zonder pijn, voor verrijzenis zonder het kruis. Maar vervelende dingen, ook moeilijke ogenblikken en onverwachte tegenslagen bergen uiteindelijk meer mogelijkheden in zich dan wij denken. Want God werkt alles mee ten goede voor hem die hem liefhebben. En dat is niet een goedkope cliché-uitspraak. Want hij gaat verder, hij sluit af. Lees mee. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte, wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dit is revolutionair. Niets zal jou kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dat betekent dus dat niets je relatie met God kan vernietigen. Als jij maar in Christus blijft. Als jij maar vast blijft houden aan die hoop die in je leeft. Niets kan zijn liefde voor jou tegenhouden. Of stoppen of blokkeren. De liefde van God stroomt door. Oh, doorstroom ons met de stroom van uw lieflijkheden, zei David. Doorstroom ons met de stroom van uw liefde. Die stroom blijft stromen vanuit de troon van Gods genade. Want hij blijft getrouw. Al verloochenen wij hem, hij verloochent zichzelf niet. Hij blijft getrouw. Er is geen veroordeling. We gaan het avondmaal vieren. Ik wil vragen aan mensen die het brood moeten uitdelen om nu te komen. Het brood alvast uit te gaan delen. Ik wil even doorbreken. Halleluja. Geen veroordeling. Geen aanklacht, geen beschuldiging, geen wanhoop, geen overheersende macht of kracht. Zelfs de dood niet zal jou kunnen scheiden. Amen. Ik wil je aanmoedigen om toe te snellen naar het avondmaal. Om je uit te strekken, misschien voor genezing, misschien voor bevrijding. Wat je ook, misschien voor troost, voor bemoediging. Want hij is hier. Paulus, hij leert ons dat we juist moeten juichen in tegenspoed. Juichen. Gods bestemmingsplan overkoepelt het lijden van deze tijd. De liefde van Jezus overstijgt alle diepte van de ontwrichte schepping. En hij zal alles weer gaan herstellen. Ja, zegt Paulus, Jezus is de eerstgeborene van de schepping. Maar ook van de nieuwe schepping. En van de nieuwe hemel en aarde die op komst is. En zolang wij nog te maken hebben met pijn, met ziekte, met dood en lijden, we blijven verwachtingsvol uitzien naar wat hij kan doen hier en nu, maar ook vooral in de toekomst. En we geven de hoop niet op. Amen. En weet je, dat is wat we eigenlijk ook zo direct gaan belijden met het avond. Deze hele preek gaan we belijden als we het avondmaal gaan vieren. En dat heeft hiermee te maken. Jezus, toen hij het avondmaal instelde, zei dit in 1 Korinthe 11 vers 26. Altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer. Wat? Maranatha, totdat hij komt. Totdat hij komt. En daar zien wij naar uit. En door het avondmaal te vieren, zeggen we eigenlijk, Heer, we gedenken u, we beseffen wat u voor ons gedaan hebt. En tegelijkertijd zien we uit naar uw komst. Waarin u alle dingen nieuw zal maken. Alle tranen zult uitwissen. De dood zal weggevaagd worden. Satan ontroond en vernietigd worden. En ik stel voor dat we gaan staan, lieve mensen. En een heel mooi lied gaan zingen voordat we het brood tot ons gaan nemen.